Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Labfresh.
Waarom wordt er zo weinig geïnnoveerd in fashion?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat de supply chain heel ingewikkeld maakt.
Jullie grootste kopzorgen op dit moment?
Cash.
Je krijgt vandaag 1 miljoen. Hoe ga je met dat geld je businessmodel aanjagen?
Investeren in producten, innovatie en voorraad.
En beste Lotte, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Overconsumptie van kleding en het creëren van meer zelfvertrouwen.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Lotte Vink van Labfresh. Van harte welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent en je bent niet met lege handen gekomen. Want wat zien wij hier allemaal?
Ik heb onze producten meegenomen die het beste zijn in het oplossen of het werken tegen zweet. Moet er wel even bij zeggen dat niet al onze producten zo goed zijn tegen het weren van zweet. Maar als je bijvoorbeeld ons undershirt, dit is een undershirt, ja, je kan het natuurlijk niet zien nu, maar die draag je eigenlijk onder een overhemd. Als je dit onder je overhemd draagt, dan kunnen je toch eigenlijk wel zo goed als gegarandeerde zweetvrije oksels aanbieden. Ja. Kan je maar eventjes laten zien. Je hebt hier een glas water staan.
Oké, er wordt nu een glas water over een shirt heen
over
gegooid.
De oksel.
Oh, kijk eens even.
Je vloer wordt nat.
De vloer wordt een beetje nat, oké.
En dan zie je dat het membraan eigenlijk dat opneemt.
Ja.
Maar aan de buitenkant zie je dat niet terug.
Oh, wauw. Okay. Even kijken, dus je hebt dus nu water aan de binnenkant.
Water aan de binnenkant. Dus
helemaal nat, zie je?
Ja, echt helemaal nat. Je kan het voelen. Het is een half glas water overheen.
Zeker, dat voelen we. En de buitenzijde?
Zie je helemaal niks.
Wauw.
Ja.
Maar vaak los je misschien wel niet het probleem van die persoon zelf op, maar degene met wie die spreekt. Want dan zie je altijd die armen en dan denk je, hé, getsie.
Ja.
Nou, maar dat is zelfvertrouwen. Dus inderdaad, als je een presentatie geeft en je voelt je zelfverzekerd, hè, dan waarschijnlijk kun je ook een betere presentatie geven.
Ja.
En daarnaast is het ook nog eens antibacterieel. En dat betekent dat bacteriën wordt gedood en bacteriën is wat de geur van zweet veroorzaakt.
Ah, oké.
En hoe zit het dan met die rode wijn over dat witte overhemd?
Dat kunnen de meeste van onze producten nog steeds. En daar zijn we ook mee begonnen.
Ja, want dat is wel waar jullie een beetje bekend mee zijn geworden. Hè?
Ja, 100%. Dat is echt wel, misschien is dat iets meer een gimmick. Hè? Dat zorgt voor goede kliks.
Want leg even uit, voor de mensen die die filmpjes niet gezien hebben. Dan hadden jullie een wit overhemd.
Ja.
En dan deed je dan een glas rode wijn. En normaal gesproken zie je dan een hele rode vlek.
Ja.
Maar bij jullie
konden dat met een glas water zo ervan afspoelen.
Ja.
Ja, dus alles wat wij maakten was vlek en geurwerend. En nu is het meer soort van water en geurwerend. We hebben heel gekeken, hè, wat vinden onze klanten uiteindelijk het fijnst. En dat is antibacterieel, dus dat je minder snel last hebt van geur. Gemiddeld dragen onze klanten 3,5 dag onze kleding vergeleken met normale kleding 1,2 dag. Dus dat betekent minder wassen, blijf je kleding langer mooi. Dat is ook het duurzaamheidsaspect. Dat je eigenlijk willen kleding maken die langer meegaat. En inderdaad, water wil dat het minder snel zweet opneemt. En dan hebben we bepaalde producten die echt heel goed zijn tegen het blokkeren van zweet. En dat zijn onder andere onze undershirts, die onze overhemden kan dragen. Of onze normale t-shirts. En dat is meer een soort van casual t-shirt.
Ja.
En wat je hier eigenlijk ziet aan de buitenkant.
Okay,
vind je het erg als het nat wordt?
Nee. We gaan weer een waterproef doen.
Dus je ziet dat eigenlijk aan de buitenkant, zie je dat het er zo vanaf rolt.
Oh, wauw zeg. Doe dat nog eens. Even kijken, er wordt dus nu water over een shirt heen gegooid. Maar dat
ik kan even zo laten liggen en dan zie je dat het zo.
Maar wat zit er dan op dat shirt?
Eigenlijk is het een moleculen technologie. En een soort van positieve, negatieve lading, wat dat werkt op water. Dus dat niet wordt opgenomen in de stof. Aan de binnenkant neemt het het wel op. Dus dat kan ik ook eventjes laten zien. Dus zo. Dus dan krijg je inderdaad, dit is een grijs t-shirt.
Ja, ik voel weer even. Oh ja, inderdaad.
En dan krijg je natuurlijk heel snel katoen zuig, normaal echt vocht op. Dus krijg je snel van die grote vlekken. Maar dat zie je hier aan de buitenkant, zie je dat ook niet terug.
En hoe lang blijft dat goed bij wasbeurten?
De undershirt is echt een membraanstof, dus dat blijft eigenlijk gewoon altijd, hoe vaak je het wast. Met de t-shirt gaat het elke wasbeurt wel ietsjes naar beneden. Maar het zou toch wel tussen de 30, 50 wasbeurten zeker wel moeten blijven werken. En het blijft altijd beter dan een normaal product. Ja.
Dit is technologie dat jullie toepassen op fashion. Nou, net al gezegd, dat gebeurt relatief weinig. Wat is die technologie die jullie gebruiken? Hebben jullie die zelf ontwikkeld? Of is dat al bestaande technologie van andere producten?
Ja, eigenlijk alles wat we doen zijn bestaande technologieën. Maar wat wij doen uniek is eigenlijk die bestaande technologieën toevoegen. En dan een mooi premium basic. Ja. Dus eigenlijk deze technologieën zie je veel in sportswear of outerwear. En we dachten, waarom niet in de kleding die je elke dag draagt? Dus we maken eigenlijk gewoon mooie premium basic. Voelt goed, ziet er goed uit. Aan de buitenkant zie je niet dat het de technologie heeft. Maar heeft dan gewoon een betere performance.
En hadden jullie die toepassing ook al snel gevonden? Of was dit een lang proces geweest van trial and error?
Oh, ik denk dat we nog steeds in het proces zitten van trial and error. Ja, dat houdt echt nooit op. Ik denk dat dat wel echt een uitdaging is om een goed product te creëren. Ja, ook het undershirt wat je nu ziet. Ik denk dat we daar wel bijna een jaar of anderhalf jaar mee bezig zijn geweest. Om dat met Braam zo goed te houden. Hebben we eerst een levering gehad. Die was toch eigenlijk niet goed genoeg. Toch doorontwikkeld. Dus we blijven vaak doorontwikkelen. De product wheel. Het blijft altijd een soort van, wat kunnen we doen om het continu beter te maken?
En waarom zouden andere grootbedrijven dat niet ook adapteren? Zoals een Zara of een andere.
Er zijn ook wel grotere bedrijven die het doen. Volgens mij heeft Hugo Boss vorig jaar iets van de travel suit. En dat is volgens mij ook waterwerend antibacterieel. En dat vinden we ook eigenlijk helemaal niet erg. Want daardoor krijg je meer een soort van dat mensen begrijpen wat het is. En dat het goed voelt en dat het fijn aan kan voelen. Ik denk dat wij de enige zijn waarvan 100% van onze kleding met technologie is. Dus wij maken nooit een normaal product.
Maar dat wat je net liet zien, hè, dus aan de binnenkant van een okselplek daar water op doen. En dat je dan aan de buitenkant niks ziet. Ja, ik heb al heel wat sportkleren aangehad in mijn leven. Maar dat ben ik nog niet eerder tegengekomen.
Ik zeg er wel altijd bij, we maken kleding voor het dagelijks gebruik. Dus het is geen sportkleding. Het is ook niet als je een ontzettend probleem hebt dat je dat altijd zegt, dat gaan we 100% voor je oplossen. Maar we maken het wel beter.
Ja, maar waar komt die technologie dan vandaan? Is dat ook afgekeken uit sportkleren of komt dat ergens anders?
Je hebt bijvoorbeeld Dryfit van Nike. En dat inderdaad wordt wel aan de binnenkant soort van moisture wicking heet dat. Dat het wel wordt opgenomen met vocht, zodat je niet op je lichaam blijft. Maar dat droogt dan heel snel op. Dus dat is een van de technologieën die in het t-shirt zit. Wat bijvoorbeeld in een ander shirt zit, dat is hetzelfde. Ik weet niet of dat de doelgroep is, maar tegenwoordig heb je ondergoed wat je menstruatie kan opnemen. Dat is eigenlijk dezelfde technologie die in ons ander shirt zit. Ik dacht, als dat een ziekus aan kan, dan kan dat ook wel een half uurtje fiets aan.
Ja, dat dacht ik, ja. Ja. Hey, het produceren van deze spullen, waar doen jullie dat? En was het ook makkelijk om een fabriek te vinden die dit voor jullie kon oplossen?
Nee, helemaal niet makkelijk. En ook in het begin, ik heb mijn vriend die producten wilde maken.
Jouw vriend, tevens co-founder uit Denemarken?
Klopt. En nu sinds januari ook mijn man. Ah, 7 jaar samenwerken erachter van, dit vinden we nog steeds leuk.
Ja, een bedrijf is als een huwelijk, dus jullie dachten,
we hadden wel de 7-year itch hoor. Ja, was wel even een momentje van, jezus.
En maar daar, had jij hem gevraagd of had hij?
We zijn al 5 jaar verloofd. Dus
dan werd het ook wel een beetje tijd. Ja, dat dacht ik.
Nou, het is niet niks, 23 uur per dag met je partner. En ook een bedrijf groeien. Het vraagt een soort van om een transformatie in jezelf. Hoe we in het begin waren, begin jaren, hoe we nu moeten zijn, is anders. Als je wil groeien en schalen, moet je transformeren ook als persoon en ook samen.
Ja, dus jij start eigenlijk vanaf nul als familiebedrijf. Dat is wel uniek.
Ja, toch? Ja. Nou, wie weet later.
Ja, en die fabriek waar die producten gemaakt worden?
Ja, in het begin was dat vanuit Portugal en Zwitserland. En nu doen we het eigenlijk wel wereldwijd. Er zit nog wel veel in Portugal, Zwitserland, Italië, Macedonië en ook China. Ja. En we merken dat we nu meer naar China gaan doen. En China heeft natuurlijk niet altijd de meest populaire naam gehad, maar dat is echt wel anders. Natuurlijk zitten er heel veel nogal fabrieken waar dat niet helemaal goed gaat. En we gaan er niet per se heen voor prijs, maar echt voor kwaliteit. Want we zien gewoon dat ze veel verder zijn in innovatie.
Patrick, ik kijk even naar jou. Fashion, dat is wel een spel met waar het wel om de knikkers gaat. En de knaken vooral.
Ja, want kijk, als je even het rijtje afgaat voor een eigenlijk het hele businessproces en de stappen waar je door moet, dan begint het natuurlijk met een stuk productontwikkeling. Nou, dat moet je vanaf nul beginnen. En of je dat nou zelf doet of uitbesteedt. Maar je kunt wel zien dat het ergens tussen 25.000 tot een ton gaat kosten. Als je bijvoorbeeld hebt over het fabriceren daarvan, dan moet je dat ook uit gaan besteden. Je moet al die modellen hebben. Dat moet naar een fabriek toe. Dat moet vooruitbetaald worden. Dus dan heb je het ook al gauw over 50.000 tot misschien een tienvoudige daarvan. dan als je kijkt naar je merkopbouw en het marketen, dus te vertellen dat je er bent, wie je bent en wat je allemaal doet, kan je ook rustig iets voor uittrekken van minimaal ergens 20 tot misschien een 10-voud daarvan. Daarna heb je je distributie en je verkoopkanalen. Je moet zorgen dat je je e-commerce platform gaat draaien. Dus je eigen website en dat je daar je verkoop kunt handelen. Nou, we hebben laatst ook...
Wat een werk, joh, als je dat zo allemaal op...
Ja,
jij hebt het gedaan.
Ja, en daarnaast moet je je voorraad aanleggen. Moet je ook managen. Heb je dan ook een locatie voor nodig? Nou, dan is de keuze, ga je een winkel wel of niet openen? Nou, dan mag je ook zomaar 3 tot 5 ton bij uittrekken. En je hebt ook nog wat zaken te regelen als legal. En je moet mensen aannemen. Dus ja, je hebt het zomaar over een paar ton tot een paar miljoen.
Nou, ja, en hoe luister jij hier naar Lotte?
Nee, dat klopt helemaal. Ja, en dat zijn inderdaad wel de stappen die we ook allemaal doorheen zijn gegaan. En als ik ga naar de eerste stap, hoe wij dat toen hebben gedaan met onze cashflow om die eerste productie te financieren, hebben we dat gedaan met Kickstarter. En Kickstarter is eigenlijk ideaal, want 1, het financiert je eerste productie. En 2, je krijgt validatie voor je idee. En dat hebben we 4 keer gedaan met ook onze eerste 4 productcategorieën. Dus die hebben we op die manier ingezet. Vervolgens wilde inderdaad ook winkels openen. Na eerst denk ik 3 jaar geleden, na 4 jaar online te hebben verkocht, wilden we ook onze eerste winkel open op de Van Baarlestraat. Nou, hadden we ook geen cash voor. Hebben we een Crowdabout Now campagne gedaan. We hebben vorige week de 3e terugbetaling gedaan. Volgend jaar is die volledig afbetaald. Wilden we nog een 2e winkel openen, hebben we nog een Crowdabout Now gedaan. Hebben we in Kopenhagen een winkel geopend. En inderdaad, voor groei vorig jaar hebben we een Seeders campagne gedaan. En hebben we 1,3 miljoen opgehaald en 10% van het bedrijf verkocht.
Ja.
Dus we zijn heel erg, dat is wel een bijzonder...
En dat geld zit hem dan met name ook in het feit dat je voorraad moet hebben. Dat je snel moet kunnen leveren.
Nou, inderdaad. Het wordt verwacht dat je dezelfde dag eigenlijk verzendt. En voorraad is wel echt wel lastig. Want als je te veel voorraad inkoopt, dan zit dat heel krap met je cash. Kun je misschien je rekening op betalen. Als je te weinig inkoopt, dan stagneert dat echt je groei. Dus dat is wel een van onze, waar we...
Ja, de prijs van jouw product, daar hebben we het nog niet over gehad. Ik neem het is een premium product dit, hè?
Ja. Klopt.
Waar moet ik aan denken? Want jullie undershirt, die liet je net zien.
Ja.
Dit is een van jullie hardlopers. Ja. Misschien wel de hardloper op dit moment.
Ja.
Wat moet die kosten?
Die kost €39. En als je dit in een bundel koopt, dan, hoe meer, dan bespaar je weer wat. Onze t-shirt is €55. Onze overhemd zit rond de €99. Dus we proberen qua prijs, ik zeg dat ons merk is inclusief, niet exclusief. Dus we proberen onze prijzen eigenlijk ook zo inclusief mogelijk te houden. Het is duurder dan bijvoorbeeld een Zara. Maar het gaat ook, als het goed is, wel een stuk langer mee.
Ja, je moet jezelf ook echt op een andere manier positioneren. Want als je het vergelijkt met de Zara, dan doe je jezelf echt tekort.
Nee, inderdaad. En ook als je nagaat over of je een t-shirt... Wat je net allemaal zegt, die stappen ook waar een product doorheen moet om een product te maken. Als je een t-shirt verkoopt voor €5, dat kan helemaal niet. Iemand die betaalt daar de prijs voor. De katoenboer in India, de zelfmoord rate daaronder is enorm hoog. Omdat hij zich helemaal... Ja, je werkt zo hard, maar je krijgt helemaal geen geld voor terug. Dus als je een t-shirt koopt voor €5, moet je jezelf eigenlijk afvragen van... dit kan niet en iemand heeft hier de prijs voor betaald.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Labfresh. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel dat we eruit lichten. Je hoort Nikki Seelen van Business Models Inc.
We gaan het hebben over Hoxton Farms uit Londen. Zij kweken dierproefvrije en duurzame varkensvetten in een laboratorium. En als je die vetten combineert met plantaardige eiwitten, kunnen we eigenlijk de nieuwe generatie vleesvervangers maken. Je eet of vlees of vleesvervangers, die zijn plantaardig. En dit is dus eigenlijk een mix van plantaardig en dierlijk. Dus vegetariërs en vegan mensen zullen afvallen. Maar doordat het product dus nog echter lijkt dan de plantaardige burgers van nu, verwachten ze wel echt een hele grote markt aan te kunnen boren van flextariërs. Het bedrijf is opgericht door bioloog Max en zijn vriend Ed. Zij zaten in een pub een vegetarische burger te eten en zij waren zo teleurgesteld in de smaak. Maar ze wisten eigenlijk ook meteen wat er ontbrak en dat is dierlijk vet.
Ja, dat klinkt een beetje als lach. Maar het is wel een bouwstof waarmee je een vleesvervanger zo echt mogelijk maakt.
Dierlijk vet is een hard ingrediënt en wordt in heel veel producten gebruikt. En is moeilijk te vervangen door natuurlijke alternatieven zoals kokosnotolie.
Het bedrijf zit nog in de experimentele fase. Er staat inmiddels vet op kweek. Maar het zal nog wel even duren voordat de eerste producten in de winkel liggen. In Europa zijn vleesproducten uit het lab namelijk nog niet toegestaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Singapore. Maar wetgeving is niet de enige uitdaging voor dit businessmodel.
Mm, k- gekweekt vlees, gekweekt vet. Het klinkt niet heel sexy nog. Dus aan de kant van de consument valt er ook nog echt heel veel te behalen. Ik denk wat ze hier bij Hoxton Farms heel mooi doen is als je naar hun website gaat. Ze hebben een heel onsexy product, heel sexy weten te verkopen. En daarmee wordt het voor jou en mij in één keer super aantrekkelijk om zo'n product te gaan bekijken. Dus ik denk dat daar voor hun een heel slim spelletje achter zit om het bij de consument in ieder geval aantrekkelijk te krijgen. En de wetgeving, ja, daar zullen ze aan de andere kant ook hard op moeten pushen.
Nikki Seelen was dat. Shirts en overhemden die je 2-3 dagen kunt dragen. Zelfs als je wel eens last hebt van zweetonderjoksels. Nou, we hebben net gezien wat Love Fresh daarmee doet. Dat maken ze ongedaan. Lotte Fink is de co-founder van het bedrijf dat deze belofte doet. En Lotte, laten we in dit tweede deel eens gaan kijken naar jullie verkoopprestaties. Wie is jullie core klant eigenlijk?
Ik denk wel redelijk de gemiddelde luisteraar van BNR. Hoger opgeleid, 25 plus, man. We maken eigenlijk alleen mannenkleding.
Want?
Goede vraag. We zijn begonnen, mijn co-founder had een bedrijf voor de Cloakroom. Dat was een personal shopping service voor mannen. Ja. Dus onze ervaring komt uit de mannenkleding. Daarnaast denk ik dat ons product iets beter past op mijn man. Want je draagt het witte overhemd, kun je makkelijk meerdere dagen aan. Ik denk dat vrouwen over het algemeen, ik generaliseer, iets meer variatie willen. En daarnaast in het begin focus is key. Dus ik denk waar je nee tegen zegt in het begin is soms belangrijker waar je ja tegen zegt. Dus ik zeg niet dat we nooit geen vrouwen gaan doen, maar op dit moment.
Want het probleem, hè, geurtjes, zweetplekken, dat is universeel, zullen we maar zeggen.
Ja, 100%. Dus ik denk ook voor de toekomst zie ik ook echt wel dat we het voor dames doen. Maar in het begin, als je het net hebt over voorraad en voorraad aanleggen, als je dat voor twee genders moet doen, dan wordt dat een uitdaging op dit moment.
Ik ben blij dat je ook zegt vanaf 25, want als het een maximale leeftijd was, dan voelde ik me toch weer niet onderdeel van die doelgroep.
Ik zei net al, hè? Inclusief, niet exclusief. Ja.
Precies. Jullie bestaan nu ongeveer 7 jaar.
Ja, we vieren nu onze 7e verjaardag.
Ja, hoeveel tractie maken jullie inmiddels? Of hoeveel van dit soort producten hebben jullie verkocht?
Hoe vind ik in producten?
Totaal.
Ik denk dat er dit jaar rond de 50.000 producten misschien zitten.
Ja.
Denk ik iets van 120.000 klanten.
Ja. Met eigen winkel in
twee winkels,
Amsterdam,
Kopenhagen.
Maar vooral online, hè?
Vooral online, ja.
Ja. Niet in de retail?
Nee, we hebben wel wholesale uitgeprobeerd. Ja. Een paar jaar geleden. En we zijn wel een soort van start-up mindset waar we graag dingen willen testen. Dat hebben we gedaan en dat liep niet helemaal lekker. En ik denk dat het best wel komt, we hebben best wel een verhaal wat we graag zelf vertellen. En in zo'n wholesaler heb je toch iemand anders die dat verhaal voor jou moet doen. En dat vonden we, dat was een uitdaging.
Want toen jullie aan de tekentafel zaten voor jullie nieuw op te richten bedrijf, welke opties had je in je hoofd en was aanvankelijk waar je het hardst voor wilde gaan?
Aanvankelijk, en dat voel ik eigenlijk nog steeds wel diep in mijn hart, is echt D2C. Echt alleen direct aan de consument. Ik vind dat gewoon het allerleukste. En ook wat ik vertel over hoe we onze crowdfunding hebben gedaan. Ik denk best wel bijzonder hoe je dat met je klant, je hele financiering van je bedrijf hebt gedaan.
Ja.
Dus dat is echt 100% wat we voelen in ons hart. En dat willen we ook blijven doen. Vandaar dat we ook onze eigen winkels hebben, maar niet via een wholesaler doen. Maar ik geloof ook wel in de trend hoe het nu in de markt gaat, dat D2C is meer channel en not a business model. Dus dat je toch ook wel voor schaalbaarheid, dat je gebruik maakt van andere kanalen die aanwezig zijn. Dus nu zijn we bijvoorbeeld aan het kijken om marketplaces te doen. Hopelijk gaan we daar volgende maand mee live. Maar hoe we dat dan nu inzetten, is dat we dan alleen nu heb ik echt de high performance products mee. Dus de undershirts, onze sokken zijn antibacterieel. En die hebben een hele lage retour percentage. En overhemd is natuurlijk moeilijk hoe je daarin fit. Dus voor marketplace willen we nu alleen dat soort producten daar zetten. Maar wil je echt voor ons merk, wil je meer, dan moet je naar ons direct komen. Dus dat is dat gaan we nu testen.
En daarbij had je het net over je inmiddels man en co-founder bij Cloakroom vandaan komt. Mm-hmm. Wat is je ervaring die je daar hebt meegenomen?
Ja, ik werkte daar ook. Ze hebben elkaar leren kennen. Dus we zijn ook nog nooit niet collega's geweest.
Jeetje.
Ja, we zijn al 9 jaar lang collega's en lovers.
Ja.
Wat we daar hebben meegenomen was natuurlijk heel erg data-driven. Je krijgt een box met kleding. Wat vind je leuk? Wat hou je? Dus we hebben daar wel heel geleerd van wat vinden mannen leuk? Waar houden ze van? Wat zijn de beste fits? En zo hebben we ook eerst onze eerste fit van overhemden gemaakt van hun best performende fit die de Cloakroom had.
Ja, want ik kan me dan ook voorstellen dat je inderdaad dat soort gegevens gebruikt, maar ook uiteindelijk voor klanten data kunt gebruiken waardoor je ze beter kent dan de gemiddelde H&M of Zara bijvoorbeeld.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Toch nog even over retail. Want je geeft aan van ja, dat is ons niet helemaal goed bevallen.
Wil je dan retail via wholesalers?
Ja, via wholesale inderdaad. Ja. Want we konden ons verhaal daar niet vertellen. Tegelijkertijd denk ik wel, ja, als je echt impact wilt maken, want dat willen jullie. Jullie gaan ook voor een betere wereld, een duurzamere wereld. Heb je die retail dan niet gewoon keihard nodig?
Ja, vind ik een goede vraag. Ik denk dat er best wel wat voorbeelden zijn van merken die dat helemaal niet doen. En ik denk ook wel juist als je een soort van crossing the chasm. Better be a big fish in a small pond than spreading yourself thin. Dus ik denk als je iets doet inderdaad wat niet goed bij je past, het is ook weer een hele andere business model. Dus je hebt een hele andere strategie nodig. Je productie moet anders. Je moet je collecties al 1,5 jaar van tevoren klaar hebben. Dus het vraagt weer om een heel ander ritme. Dus ik denk al hadden we dat nu doorgezet, ja, dan had je daar misschien een ander team voor moeten aannemen. Maar ik denk dat het voor ons goede keuze is geweest om dat niet te doen.
Ja, en je schrijft aan dus wel marketplaces. Gaan jullie volgende maand mee testen. Maar dan uiteindelijk wel met de bedoeling dat mensen toch wel weer rechtstreeks bij jullie komen. Om dat verhaal te kunnen vertellen.
Dus echt inderdaad een kleine selectie van de collectie. En echte performance items en sokken en andere shirts. Zodat je eigenlijk ook niet retourneert. Want retourneren in fashion is natuurlijk ook echt een...
Een bleeder.
Ja, ik wilde iets anders zeggen met een B, maar...
Ja, maar het is wel interessant dat je dat zegt. Hoe ga je dat dan tegen?
Nou, we doen veel voor ruilen. Ongeveer 60% van onze omzet komt van bestaande klanten. En dat is natuurlijk heel fijn, want op een gegeven moment weten die gewoon goed hun maat. Ik denk dat ongeveer 20% van onze orders komen terug. De helft daarvan wil hun geld terug en de andere helft wil een andere maat. Dus ik denk voor de fashion standaarden ligt dat best wel op een gezond...
En wat weet jij over de mensen die hun kleding willen retourneren? Wat geven ze aan als reden?
Ja, meestal te klein. Ik denk dat mensen zichzelf... we hadden het net over ondernemers. Onrealistisch, optimistisch.
Ja, en mensen zijn ook nog wel eens over hun eigen lichaam. Dus, aha.
100%.
Ja. Herkenbaar, Patrick?
Dit vind ik echt humor. Dus daar dat mensen gewoon te klein is.
Ja. Hey, 7 jaar dus onderweg. Wat zijn jouw belangrijkste lessen die jij hebt opgedaan in deze branche?
Nou, dat produceren van een echt goed product, dat echt wel lastig is. En ik denk erover algemeen met ondernemerschap, creëren een gezonde relatie met falen. En er gaan gewoon heel veel dingen fout. Je gaat gewoon altijd problemen hebben. Maar wordt gewoon, your ability to succeed is your ability to solve your problems.
Ja, even voor de luisteraars. Nederlands is een beetje een vreemde taal voor jou inmiddels. Hè?
Ik praat 9% van mijn tijd in het Engels.
Thuis, Engels, op het werk, Engels. Ja, duidelijk.
Ja, mijn man is Deens en die woont nog maar 10 jaar in Nederland. En we hebben zo'n ontzettend lastige taal. Dus vandaar dat we nog steeds alleen Engels praten.
Ja, ja. Maar goed, die ability. Ik begin ook Engels te praten meteen.
Ja, zie je, dat is lastig.
Je vermogen om dus met fouten, mislukkingen om te gaan. En de rug te rechten en weer door te gaan. Want je zegt, ja, het enige constante is dat er altijd shit is.
Eigenlijk wel. En je problemen veranderen. Ik weet nog wel, ons allereerste probleem is dat we niet genoeg stof hadden. Was dat altijd een issue. Maar al onze fabriek wel weer de capaciteit om de shirts te maken. Op een gegeven moment weer veel te veel stof. Je problemen verplaatsen ook wel weer. Op een gegeven moment ook in je team. Hoe je team groeit. Je moet dan je team weer anders managen wanneer het er 5 zijn of wanneer het er 30 zijn. En ik denk dat je een soort van ook optimistisch naar je eigen problemen kijkt. We hebben in het bedrijf 4 company values. We hebben een nieuwe geïntroduceerd vorig jaar. As we think in solutions, not in problems. En ik denk dat heel erg ervan ook, als je de mensen hebt met wie in je team zitten. Dat je hebt heel veel mensen die zijn goed in het zien van problemen. Praten over problemen. Maar er zijn er eigenlijk maar weinig die ook echt goed zijn in het oplossen van problemen. En dat zijn eigenlijk de mensen naar wie wij op zoek zijn.
En John, ik ben altijd heel kritisch als wij uitzendingen voorbereiden. Dat was ik bij deze uitzending helemaal niet. Want afgelopen week had ik op de zaterdagbijlage van het FD. Ik keek op de achterkant, daar stond een mooie advertentie van LabFresh. Ik denk wel echt dat we moeten realiseren dat het heel knap is wat je voor elkaar hebt weten te krijgen. Want als we kijken naar bestaande merken natuurlijk in de winkelstraten die het heel erg lastig hebben en die een bepaald volume hebben, het heel moeilijk is om daar de tijd te keren. Maar ik denk een andere als John, als jij en ik in een jury zaten van een start-up bijeenkomst en dan staat iemand voor je iets te presenteren, dan denk je, moet jij nou wel in deze markt gaan stappen? En 2 is, oh, je hebt een uniek product of een uniek idee. Nou, ga dan maar eerst eens kijken of dat aanslaat of dat werkt. Nou, daar heb je natuurlijk geld en tijd voor nodig. Dus ik denk dat in de waar jullie staan en wat je voor elkaar hebt weten te boksen op deze manier. Ik vind het echt wel, dat is echt wel heel knap.
Nou, dankjewel. Fijn om te horen, ja.
Die kun je in je zak steken.
Zeker.
Ja. Wat worden de volgende stappen? Want ik had het net over impact maken. Nou, je geeft aan, we hebben nu iets van 120.000 mensen bereikt met onze producten. Ja, dat moet er nog veel meer worden natuurlijk.
Ja, nou, we zijn nu wel onze, hoe zeg je dat, dipping our toes in Duitsland. Dus afgelopen jaar, vergeleken met, ja, daar groeien we nu ook wel harder. Maar onze eerste focus is wel Nederland en Denemarken. In Denemarken hebben we ook echt nog wel een hoop te doen. We merken dat we een hoger brand awareness hebben hier dan dat we dat hebben in... hebben ook meegedaan aan het Nederlands programma Dragon's Den. En we merken wel eens in dat jaar waren we echt ons omzet verdubbeld. Ja. Dat je in het postkantoor staat en dan zegt... Hey, ben jij dat meisje van die shirts? Dat heb je goed gedaan hoor, meid.
Dat was ik.
Of als ik samen of s'avonds op Pieter Kaas te halen op het Leidseplein... dat iemand me dan herkent en denk oh nee, dat wil ik nu helemaal niet.
Ja. Maar het heeft wel heel veel positieve gevolgen gehad voor je bekendheid.
100%. Dus Nederland hebben dat echt wel steeds meer. In Denemarken, daar moeten we nog ook wel echt aan de bak. Dan gaan we onze ogen richten op Duitsland... Maar we hebben echt ook wel internationale plannen. En als je vraagt, wat doen we over 10 jaar? Dan zitten we ook wel in Amerika, in Azië.
Maar als je dan zegt, we gaan naar Duitsland. Hè, dat klinkt dus heel snel uitgesproken.
Ja.
Je groeistrategie, wat betekent dat?
Ja,
wat
bedoel, betekent je, dat? Bedoel, je product die, dat ligt er. Maar niemand kent jou daar.
Ja.
Hoe start je dan zoiets? Is dat gewoon een SEO-campagnetje opzetten?
Nou, Duitsland is ook nog wel weer een apartere markt. En daardoor ben ik nu open voor het topic marketplaces. En ga ik een beetje weg bij D2C.
Ja.
Want inderdaad,
Vooral Amazon, hè? In zijn Duitsland.
Ja, dat klopt. Ja, Amazon en Zalando. En we beginnen nu met Amazon in Duitsland. Dus dat is een van de redenen waarom we Amazon gaan doen. Omdat we die Duitse markt in willen. En we willen ook online. Dus we doen gewoon ook onze advertenties. We werken dan met Duitse influencers. We hebben een Duitse werknemer aangenomen. Dus onze website in Duits, onze e-mails, onze customer service. Dus dat hoort er allemaal bij. En wanneer we dan genoeg schaal hebben online... en brand awareness, dan hoort het ook het openen van de winkel.
Ja.
Maar dat zullen we pas doen als er bepaalde omzet is.
Ja, maar dat kunnen jullie allemaal nog financieren met het geld wat jullie nu nog hebben. En wat uit de verkopen komt.
Ja.
Alleen dan wordt het keine Schweißflecken, heb ik even opgezocht.
Ja. Hey. Natuurlijk.
Ja.
Natuurlijk stagneert dat wel je groei. Je kan natuurlijk heel, heel veel investeren en heel agressief groeien. Maar dan doe ik er nog eventjes in Engels in. But slow but steadily is the fastest way to where you want to go.
Kijk, we hebben veel Engelse
uitdrukkingen. Kijk, wat je hier ook hoort is één, je hebt hele goede basis staan. En dan is de groeistrategie. Dat is ook heel verleidelijk om al die landen in te duiken. Alleen je moet jezelf inderdaad wel afvragen, waar gaan we het meest succesvol zijn? En dan zie je bijvoorbeeld vanuit Nederland dat landen als een Spanje en bijvoorbeeld een Italië vaak wel echt moeilijkere landen zijn. Naarmate dat je zuidelijker gaat, is het ingewikkelder. Maar bijvoorbeeld zo'n Duitsland is wat gemakkelijker. Alleen dan heb je wel een bepaalde basis nodig qua ondersteuning, support. Dat zien we altijd in die groeistrategieën terugkomen. En het allermoeilijkste is om echt een keuze te maken van dit doen we wel en dat doen we niet. En ik denk wat we ons niet realiseren, maar bijvoorbeeld Starbucks is heel lang niet in Nederland geweest. Dus dat was ook moeilijk voor hem om te penetreren. Want Nederland is echt een hele grote koffiemarkt. En ze vroegen zich echt af, is er plek voor een Starbucks-achtig concept? Dus dat echt heel lang geduurd voordat het hier naartoe kwam.
Dus vooral ook onthouden, wat doe je wel, maar vooral, wat doe je niet?
Ja. Ja, en localisatie is ook. Als wij denken wat we hier in Nederland, hoe we zijn gegroeid, als we dat zelfs kunnen in Duitsland, dan is dat, dan ga je al verkeerde kant op. In Nederland vinden we, Casper en ik, we zijn beide heel open en authentiek. En zeggen soms meer dan wat ik van plan ben om te zeggen. En in Duitsland, en dat vinden we heel leuk. We stoppen onszelf ook in ads. En we hebben nu voor onze verjaardags-ad. Dat er, weet ik, wordt allemaal gewoon één grote chaos. En dat vinden Nederlanders heel leuk. Maar in Duitsland moet dat professioneel zijn. Dus als we denken dat we diezelfde strategie van ads en communicatie kunnen doen daar, moet toch eventjes een tandje anders.
Wat Patrick net zegt, hè, heel bewust een bepaalde keuze maken en daaraan vasthouden. Als we dan even kijken naar een ander merk, wat wel misschien wel als lichtend voorbeeld geldt, ook voor jou, is Mr. Marvis.
Ja, 100%. Ja. Die doen het ontzettend goed.
Wat doen zij zo goed?
Ik denk dat ik eerder zei, een soort van focus is key. En waar je nee zegt, zegt het is het allerbelangrijkste wat er is. En ik denk dat zij dat ontzettend goed hebben gedaan.
Ja, de shorts, hè? Want denk je aan shorts, dan denk je aan Mr. Marvis.
Ik weet niet of het waar is, maar ik hoorde laatst dat de Google search voor Mr. Marvis shorts is hoger dan alleen shorts. Dus dat is natuurlijk wel geweldig.
Waanzinnig.
Ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Ze hebben een shorts gemaakt, hebben ze heel lang dat gedaan. Ze hebben hun korte broek volgens mij ook nog nooit aangepast in fit of stof. Die basic is er altijd gebleven en daarop gebouwd. En als ik terugkijk naar onszelf, hoe we zijn begonnen, was het toch wel iets meer chaos en hot naar her. We luisterden heel veel naar klanten. Oh, willen jullie langere mouwen? Oh, we maken langere mouwen. Willen jullie dit? Oh, we maken dit. En ik denk dat wij daar nu wat volwassener in zijn geworden. En vaker nee zeggen en dicht bij je core blijven.
Ik denk ook wat belangrijk is dat zij naar een doelgroep hebben gekeken. En die dacht, oké, als we in het gooi rondlopen, mensen hebben altijd dezelfde shorts. Dus why worry? Waarom moeten we dat opnieuw uitvinden?
Ja.
Dus dat je eigenlijk de categorieën naar basic wear meer terug gaat brengen. En we deden een tijd geleden ook een project voor een wereldwijde fashion brand. Ging ook over waarom die minder goed innoveren. Dat kwam eigenlijk dat we zagen dat na corona 1-2 en na oorlog 1-2 en een inflatie, dat ze zeiden, we gaan er niet mee verder. Want het was een uiteindelijk te grote stap voor hun merk.
Dankjewel Patrick. En dankjewel ook Lotte Vink. Van, is het Labfresh of Labfresh?
Ik zeg Labfresh.
All right. Ik stel deze vraag helemaal aan het einde van de uitzending. Dat is lekker handig. Nou,
maakt niet uit. Wordt ook wel eens Labfresh genoemd.
Helder. Ja. Dankjewel in ieder geval voor jouw komst naar de studio. En heel veel succes met de verdere uitrol. Onder meer dus ook in Duitsland.
Jullie bedankt.
Patrick en ik zijn er volgende week weer. Wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.